Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die al zo lief deze wereld gehad heeft dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwige leven heeft. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heer Jezus Christus, zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit de Koningspsalm, Psalm 72, nu het eerste en het zevende vers. Geef Heer de Koning uw rechten en nooddruftigen zal hij verschonen. 1 en 7 van Psalm 72. Wij doen u allereerst belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en zingen dan uit Psalm 2 het zevende: Welzalig zij die naar zijn reine leer in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen. We doen belijdenis in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen en in ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Zullen we nu eens samen de Heere bidden om zijn zegen over deze dienst. Heere, wij danken u allereerst voor het feit dat we hier onze plaats weer mogen innemen. Anderen die tot de gemeente behoren, die in de kamer waar ze hun plek hebben, het zij in een verzorgingstehuis of gewoon nog in eigen huis, ook nu met ons meebidden, meegezongen hebben en mee mogen luisteren. We danken u dat we vandaag deze heugelijke dag mogen beleven. Dat we gedenken uw komst in deze wereld, Heere Jezus Christus. Uw komst is het alleen die ons heil volmaken kan. Dat is de belijdenis. En van uw komen hangt het helemaal af. En we danken u dat u zo gekomen bent om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Dat u de komende bent, want we gedenken uw geboorte, Heere Jezus Christus. Maar dat doen we op het moment dat u niet meer in een kribbe ligt, maar in vol ornaat, in volle heerlijkheid, deelt in de heerlijkheid die u bij uw Vader had, eer de wereld was. Zo hebt u immers, nadat u uw werk op aarde volbracht had, een plek gekregen, een ereplaats aan de rechterhand van de Vader, en die komt u toe. Eer aan God. Zo klonk het boven de velden van Efrata. Zo zorgt u ervoor dat er mannen en vrouwen komen door alle eeuwen heen, jongeren en ouderen, kinderen, die zo de eer van uw naam leren bezingen. Vanwege dat wonder dat u de hemel geopend hebt. Opdat wij hier op deze aarde toegang zouden hebben tot uw paleis, grote koning. En zo komen we ook uw troonzaal binnen. En wij bidden u, wilt u zo ons genadig zijn. Als wij mogen toegaan tot uw troon, die een troon van genade is, dan weet u wie van ons aangewezen is op genade. Dat zijn we allemaal. Maar u weet of dat woord voor ons grote aantrekkingskracht kreeg, waarin het evangelie opengaat, dat u genade wil bewijzen. Deze genade die u getoond hebt in de komst van uw zoon. Dat u barmhartigheid wil bewijzen. Uw genegenheid. En zo ons er ook doorheen wil helpen. En ja, hulp. En dan weet u wat ieder van ons nodig heeft, heren. U weet hoe wij deze eerste kerstdag doorgebracht hebben, welke gedachten er zijn. U weet van het verdriet wat er in het midden van de gemeente is, nu zuster van de Bergen heen gegaan is. Al is het ook een voorrecht dat we mogen weten dat er niet alleen verdriet is. Dat is er aan onze kant. Maar dat het uw geluk is om allen die u lief kregen ook bij u te hebben. Dat is immers uw gebed. Vader, ik wil dat waar ik ben, ook zij zijn die gij mij gegeven hebt. Troost u zo onze broeder, het hele gezin, de gemeente ook, als ze in deze dagen mee probeert te leven. Wilt u geven dat dat ook ondervonden mag worden, dat u weet wat we bij u zoeken. We dragen ook deze wereld aan u op. Troosteloos is de natuur. En wat is het dan een voorrecht dat we in een troosteloze wereld het evangelie mogen horen. Maar er zijn er zoveel die bij de kerstdagen zelf de sfeer moeten creëren. En zelf voor een bepaalde vorm van gezelligheid moeten zoeken. En als het dan nog mislukt ook, en dan eigenlijk een mislukte kerstdag hebben, dan blijven we weer leeg achter. Heren, wij bidden u, grote koning, wilt u zo ook uw woord over deze wereld laten horen? Dat doet u ook vandaag nog weer. Als christenen over de hele wereld samenkomen in allerlei talen, ook de lof op uw komst bezingen, dan bidden we u, wilt u zo ook uw woord gebruiken om uw koninklijke heerschappij te laten gelden in het midden van deze wereld. Dat zien we lang niet altijd en dat plaatst ons voor soms zulke grote raadsels als we letten op de gang van de wereldgeschiedenis. Maar net zo goed als we denken aan de kerkgeschiedenis, en misschien is er ook wel iemand die allereerst aan eigen levensgeschiedenis denkt. Heren, wij bidden van u. Wilt u als de koning over Israël, deze beloofde koning, die zal regeren, rechtvaardig, wijs en zacht. Wilt u zo ook tot uw volk komen? Er wacht nog een troon. Toch wel. Hoe dat zal zijn, dat weten wij niet. Wij hoeven u niet te vertellen hoe dat zal gaan, heren. Dat weet u zelf. Maar er wacht nog de komst van hem, onder hen tot wie u gekomen bent. De uwen, uw volk, wilt u zich daarover ontfermen, opdat zo christenen aan weerszijden van een grens, als twee volkeren die nu elkaar naar het leven staan, elkaar zullen mogen vinden in het heengaan naar Jeruzalem, om u, de ene en de enige koning, te aanbidden. Opdat we het zo mogen laten horen: kom, laten wij aanbidden deze koning. Heere, u kent ons. Wilt u zo ons een goed uur geven in uw huis, thuis als we meeluisteren? En laat deze dag ook een heerlijke dag zijn voor uw heilig kind Jezus, dat u eerst tot Israël gezonden hebt, maar zo in de verkondiging van uw woord nog iedere keer weer tot ons wil zenden. Wij bidden u deze dingen. In zijn naam en uit enkel genade. Amen. Wij lezen een gedeelte uit de profetieën van Zacharia, de versen 9 tot en met vers 17. Verheug u zeer, dochter van Sion, juich, dochter van Jeruzalem. Zie, uw koning zal tot u komen. Rechtvaardig en hij is een heiland, arm en rijdend op een ezel, op een ezelsveulen, het jong van een ezelin. Ik zal de strijdwagens van Efraïm wegnemen, de paarden uit Jeruzalem. De strijdboog zal weggenomen worden, hij zal vrede verkondigen aan de heidenvolken. Zijn heerschappij zal zijn van zee tot zee, van de rivier de Eufraat tot aan de einden der aarde. Wat u aangaat, vanwege het bloed van uw verbond heb ik uw gevangenen vrijgelaten uit de put, waar geen water in is. Keer terug naar de burcht, u gevangenen die hoop hebt. Ook heden verkondig ik zal u dubbel vergoeden, als ik mij Juda zal hebben gespannen en ik Efraïm op de boog zal hebben gelegd, en ik uw zonen Sion zal hebben opgezet tegen uw zonen Griekenland, en ik u gemaakt zal hebben als het zwaard van een held. De Heere zal boven hen verschijnen. Als een bliksem zal zijn pijl uitschieten, de Heere zal op de bazuin blazen, en hij zal optrekken in zuiderstormen. De Heere van de legermachten zal hen beschermen. Ze zullen eten en de slingerstenen vertrappen. Ze zullen drinken en feestgedruis maken als van wijn. Ze zullen vol worden als het sprengbekken, als de hoeken van het altaar. Op die dag zal de Heere hun God hen verlossen, als de kudde van zijn volk. Want als edelstenen in een diadeem zullen zij schitteren in zijn land. Want hoe groot is zijn geluk en hoe groot is zijn schoonheid. Het koren zal de mond van de jonge mannen en de nieuwe wijn die van de meisjes doen overlopen. Tot zover de lezing van het woord van God. We luisteren naar dit gedeelte, in het bijzonder de woorden uit vers 17, maar die zijn verbonden met de woorden uit vers 9. Zie, uw koning zal tot u komen. En in vers 16, op die dag zal de Heere hun God hen verlossen. En dan klinkt het lied, want hoe groot is zijn geluk, hoe groot is zijn schoonheid. We gaan zingen over de koning uit Psalm 45, het eerste en het tweede vers. De stedelingen zullen bloeien, gelijk het malse kruid zijn naam en roem zal eeuwig groeien. Dan zal na zoveel gunst bewijzen het gezegend heidendom het geluk van deze koning prijzen die Davids troon beklom. 72, 9 en 10, na het amen van de verkondiging. De gemeente, die ezel, wat doet die eigenlijk bij de kribbe? U hebt vast afbeeldingen gezien, en wel meer dan één ook, waarop een schilderij of een beeldhouwwerk bij de kribbe waarin de geboren koning der Joden ligt, er ook een ezel te zien is en ook een os. Wat moeten die beesten daar? Nou weet u wel, ik vertel u denk ik niks nieuws, dat hoef ook even niet, dat er een verklaring is dat dat uit Jesaja komt, Jesaja 1 vers 3... dat een ezel kent zijn bezitter, een os de krib van zijn heer. En dan heb je die leuke combinatie, en ik vind hem ook echt mooi, die een beetje klinkt als schorrimorrie. En dat laat ook wel iets zien in welke positie de koning gekomen is. Hij is er inderdaad ook voor het schorrimorrie van de maatschappij. Alleruitvaagsel heeft Paulus het over. Maar die ezel komt terug, om zomaar te zeggen. En het zou me niet verbazen als u ook een keer op Palmzondag een preek hoort uit Zacharia 9. Dan wordt immers, zo wordt gezegd, deze profetie vervuld als de Heere Jezus, de koning, op een ezel Jeruzalem binnenrijdt. En natuurlijk, dat is ook zo, dat kun je zien als een moment van vervulling. Maar die ezel vergezelt Jezus zijn hele leven. En daarom ook op de eerste kerstdag. Zie, uw koning komt tot u. Zo komt de koning tot ons. Zoals hij getekend wordt in die woorden van vers 9. Rechtvaardig, hij is een heiland, rijdend op een ezel. En daar komt die uitroep. Hoe groot is zijn geluk? Hoe groot is zijn schoonheid? Natuurlijk zijn het woorden die niet allereerst voor kerst bedoeld zijn. U weet dat ze weinig meer te hopen hadden. Dat ze ook wel een beetje, nou, misschien wel een beetje zoals het weer vandaag, mistroostig. 20 jaar terug uit de ballingschap en nog steeds een puinhoop. Nog geen huis van God. Wel veel vijanden rondom. Je zou het er benauwd van krijgen. Wat is er nog te hopen? Volgens mij woorden die niet speciaal alleen maar klinken in de zoveelste eeuw voor Christus, in dit geval dan de zesde eeuw voor Christus. Want puinhopen zijn er nog altijd. Teleurgestelde verwachtingen ook. Wereldgeschiedenis. In de kerk. Wat moet je nog hopen? Ja, en dan heb je ook nog een binnenwereld, hè? En in die situatie klinkt ineens verheugt u hoofd omhoog. Wees blij. Nou, hebben we daar dan een reden voor? Kan vandaag je hoofd omhoog? Terwijl alles eraan meewerkt om je hoofd te laten zakken. En je hart met je hoofd mee. Verheug u. Juich. Ja, en daar wordt Sion aangesproken met die bekende woorden, dochter van Sion, dochter van Jeruzalem, een parallelle uitdrukking. Allereerst voor hen, maar dat wil ik dan iedere keer maar niet weer zeggen. Als u die woorden hoort vanmiddag, wij die woorden horen, zie uw koning zal tot u komen. En wij op deze dag zijn komst verwelkomen. Heeft zijn welkom geklonken deze dag tot nu toe? Is dit de bron van hoop, van vreugde, dat je weet, de koning is gekomen? Maar u weet, in een profetie zit altijd veel meer als dat je een eerste keer aan kunt wijzen. Zie, uw koning zal komen in Bethlehem, de grote zoon van David. Maar die koning is nog de komende koning. En daarom klinkt ook in de 21ste eeuw, allereerst tot Israël. Want wat moet je daar nou mee? Hoe moet tot daar ooit goed komen? Dat geldt net zo goed voor de omringende volkeren. Als je aan andere landen denkt, kun je dezelfde vragen stellen. Maar tot Israël klinkt het woord, verheug u. Nee, niet in een overwinning op Hamas. Juich! Niet omdat je weer zoveel levens vernietigd hebt. Uw koning, komt tot u. En komt tot u. Nou, woorden wil ik nog wel een keer herhalen. Daar zit je. De koning komt tot u. En deze koning kent een ongekend geluk. Dat is die uitroep, die eerste uitroep in vers 17. Hoe groot is zijn geluk? Wat is nu het geluk van de koning? Nou, dat is de koning, en nu even vers 16 erbij, waardoor, door wie de Heere hun God hen zal verlossen. Het gaat om een koning die komt tot verlossing, die je ademruimte geeft als je het benauwd hebt, die, ja, dan mag u alles noemen. Want bij verlossing, dat is zo'n woord, ik zou bijna zeggen, wat past er niet in? Dat is alles van lichaam en ziel. Zonden en wonden. En als u zegt, ja, dat heb ik wel begrepen, want ik heb al dat lang dat woordje heiland zien staan. En dat betekent toch zoiets als heling. Ja, dat is waar, maar daar zometeen nog wel even wat over. Het gaat er allereerst om dat het geluk van de koning is dat hij de verlosser is. Dat is zijn geluk. Jezus, het kind van Bethlehem, heeft er een vreugde in. Om als de gezondene door de Vader zijn werk te volbrengen op deze wereld. En dat is verlossend, bevrijdend werk. Gevangenen laten horen, kom er maar uit. Tegen schuldigen zegt, uw zonden zijn verzoend. Die mensen met een verleden, dat hij ze laat horen, ik kom er nooit meer op terug. En mensen zonder hoop weer hoop geeft. En gaat u zomaar door en doet u dat vooral ook. Want misschien heb ik wel iets niet genoemd waarmee u zegt, dat zou ik nu graag in dat woord verlossing willen brengen. Nou, zeg het hem. Het is een koning die kan verlossen en die het zijn vreugde vindt om dat te doen. Nu weet ik wel, of dat moet ik u zeggen eigenlijk, als je het woord in de oorspronkelijke taal ziet staan, dan staat er ook eigenlijk zoiets. En misschien zegt u wel, ja, vind ik eigenlijk jammer als dat zo is. Want hoe groot is zijn goedheid? Of even een woordje wat u, de meeste van u misschien niet zo gauw gebruiken, maar de jongere generatie wel. Hoe tof is de koning? Hoe goed is de koning? Nou, wat vindt u van zulke woorden? Bij de kribbe van Bethlehem, de koning komt. Hoe goed is de koning? Dus ik vind het eigenlijk niet helemaal niet zo'n verzwakking. En toch denk ik dat het nog niet zo slecht gekozen is om hier te zeggen, hoe groot is zijn goedheid, zijn schittering, zijn geluk. En misschien wel een beetje terugdenkend aan die woorden uit Psalm 72 die we straks gaan zingen. Het geluk van deze koning prijzen. En wat is zijn geluk? Ik zei, het is zijn vreugde om zondaren zalig te maken. Dat is zijn goedheid. Dat is ook zijn geluk. Daarvoor is hij in de wieg gelegd. Bent u ervan overtuigd? Dat doet hij niet tegen zijn zin. U hoeft deze koning niet te gaan bewegen om eindelijkes te verlossen. Want het blijkt, en ik zal af en toe even terugwijzen naar vers 9, omdat daar die woorden staan, zie, uw koning zal tot u komen. En over die koning gaat het, hoe groot is zijn geluk. Het is een koning die aan Gods kant staat. Hij is rechtvaardig. Hij kon de dingen rechtzetten. En zal zorgen dat God aan zijn eer komt. Zelf is hij helemaal rechtvaardig. Deze koning zal nooit u één woord laten horen waar hij niet achter staat. Deze koning is een koning waar je van op aan kunt. Een manneman, een woord zijn woord. Deze koning ziet geen mensen naar de ogen, heeft geen voorkeursbehandeling voor die of voor die groep, in een maatschappij of waar dan ook. Hij heeft onafhankelijk van mensen zijn werk verricht in afhankelijkheid van zijn vader. Vrolijk kerstfeest. Vinden we niks als je dat op een kaartje hebt, dan denk je nou, zeker van iemand die geen christen is. Zijn we ook niet eens een beetje snel met onze mond gemeente? Tuurlijk. Wij zeggen graag gezegende kerstdagen, of mooie of goede kerstdagen als u andere woorden gebruikt. Maar vrolijk kerstfeest, dat vinden we toch wel een beetje zo van, nou ja. Maar als je nou met deze woorden naar huis gaat, verheug u, juich, uw koning is gekomen. En hij is nog steeds onderweg om te verlossen. Dat is zijn vreugde, zijn geluk. Daarin toont hij zijn goedheid. Is het nou echt zo raar gemeente om te zeggen een vrolijk kerstfeest, zoals er vrolijkheid is in een dorp waar de koning komt. Je moet er toch niet aan denken dat onze koning, als die hier in Zeist komt en er staan mensen hier langs de weg, en die staan allemaal met hun hoofd naar beneden. Die zien alleen maar de punten van hun schoenen. Wat moet zo'n koning denken? Hoe is dat op een kerstfeest in de kerk? Welkom, koning. En het is de koning die van tevoren heeft laten horen: ik kom. En dat mag verwachting wekken. De kribbe van Bethlehem opent een toekomst. Nee, zou je zo op het eerste gezicht niet zeggen. Wij zongen over een held en een zwaard aan zijn zijde. En als je dat op kerstfeest zingt en je denkt in doeken gewonden, liggend in een kribbe, waar blijkt dan die held, dat heldkarakter van deze koning die gekomen is? Nee, en toch doet hij het zo. Want hij is een bijzondere koning. Wat is zijn geluk? Dat hij een heiland is. En ik zou daarop terugkomen, wij kennen dat woordje heiland. Die naam draagt mijn heiland op aarde, Jezus. Kent u zijn naam nog niet? En zo zie je dat zo'n woord gaat gewoon een eigen leven leiden in je hoofd. En dat is ook prima hoor. Maar als u nou echt wil weten wat er staat, dan staat er ook wel het geluk van deze koning. Dat is dat hij weet dat hij wint. Er wordt hier een woord gebruikt, ook wel wat samenhangt met verlosser, maar iemand die zelf de verlossing ervaren heeft en verlost is, overwinnaar is, zegeviert over zijn vijanden. Wacht even. Uw koning komt, staat aan Gods kant rechtvaardig. Ik kan van hem op aan. En zijn geluk is vast en zeker, zijn goedheid is de goedheid van hem die hem gezonden heeft. Hij is zeker van de overwinning. Vanaf Bethlehem begint de victorie. Nee, dat zou je iedere dag niet zeggen die na zijn geboortedag gevolgd is. En er zijn momenten waarop het heel anders lijkt te zijn. Dan lijkt hij eerder aan de verliezende hand te zijn dan aan de winnende hand. En toch, zijn vader staat er garant voor. Hij is de koning die vast en zeker overwint. Zijn er dingen waarvan je denkt, hoe krijg ik dat ooit weg? Hoe zal hij ooit? Ja, waar moet ik nou mee beginnen? Mijn hart veroveren? Denkt u aan het hart van een ander? Hoe zal hij ooit zijn koninkrijk vestigen op aarde? Om maar een grote zwaai te nemen. Hoe zal ooit de kerk deze koning weer als haar koning zo erkennen dat hij onbekommerd welkom is op iedere kerkelijke vergadering, in het groot of in het klein? Zo gaat hij verlossen als de overwinnaar. Want hij strijdt in Gods naam, in zijn kracht. En zo zal hij zorgen dat zijn koninkrijk vol wordt. Voor deze koning is er geen onmogelijkheid. Hoe kom ik er doorheen? Hij is een heiland. En wat is zijn geluk? Dat is niet alleen maar dat hij zo zeker is van de overwinning, maar het is ook zijn geluk om te verlossen. Ik kom weer even terug wat ik eerst zei. En wat is dan dat geluk? Blijkbaar vindt hij er vreugde in. Ik gebruik maar even woorden uit vers 16. De Heere hun God zal hen verlossen als de kudde van zijn volk. Een koning is een herder. Een herder is een koning. Het geluk van deze koning is dat hij schapen in de stal krijgt. En ieder verloren schaap wat binnenkomt, daar huppelt de herder. De vreugde. Ja, de vreugde van de engelen in de hemel, ja, dat is waar. Maar er is meer als engelen in de hemel. De vreugde die eigen is aan deze koning, het geluk, als hij ook zijn goedheid kwijt kan aan mensen die tot hem komen. Aan een verloren zoon, of u mag ook denken aan dat schaap in het beeld van de herder. En u mag ook zonder beelden denken, het gaat over het geluk. Zijn hart springt op van vreugde als daar herders komen bij zijn troon. In de stal. Als hij zo als koning komt en er zullen onderdanen om hem heen zijn. Straks wijzen uit het oosten. Straks komen ze van oost en west en overal vandaan. Is dat niet wonderlijk? Het is niet de vraag of deze koning uw geluk is. Natuurlijk is dat ook een vraag. Maar allereerst dit. Weet u dus dat het zijn geluk is om mensen om zich heen te verzamelen? Komt allen tezamen, jubelend van vreugde. Komt nu, o kom nu naar Bethlehem, zie de beloofde. Nu op aard gekomen. Ja, en als het zijn geluk is, als hij mensen ziet knielen bij zijn kribben, buigen voor zijn troon, hem aanbidden, gunt u hem dat geluk. Dat is de eer die hij waard is om te ontvangen. Zie uw koning, kom tot u. Hoe groot is zijn geluk? Maar een tweede uitroep klinkt: hoe groot is zijn schoonheid? Nou, waar blijkt dan zijn schoonheid? Hij is arm en hij rijdt op een ezel. Uw schoonheid hoog te loven. Als hij ligt in de kribbe van Bethlehem, als hij komt om te verlossen. Jezus is zijn naam. Allereerst even dit, gemeente. Die ezel, wilt u die alstublieft niet verbinden met, ja, eigenlijk had hij op een paard moeten komen. Nou, juist niet. Paarden neemt hij weg uit Jeruzalem en strijdwagens. Dat was juist de grote vergissing van alle koningen op Davids troon. Dat ze het gingen verwachten van paarden en van strijdwagens. Terwijl een ezel het rijdier bij uitstek was voor een vorst. Een ezel heeft bij ons natuurlijk een beetje een bijklank, hè. Een beetje van dom. Ook niet zo echt, nou, over het algemeen een beetje lelijk. En een paard. Denk aan een zwarte hengst. Toonbeeld van kracht. Ja, gemeente, het is maar wat je verwacht, hè. En ik vind het niet vreemd als jullie zouden zeggen, ja, maar bij deze koning hoort toch iets van groot, van macht. Ja, als wij het hadden moeten zeggen, was hij misschien wel heel anders naar deze wereld gekomen. Maar hij komt op deze manier, waarbij woorden als arm en een ezel passen en een ezel dus niet bij gebrek aan beter. Maar dat laat juist zien dat hij de koning is naar Gods hart. Zo wilde God een koning die niet vertrouwde op de benen van een paard of op mensenkrachten. Die koningen heeft hij juist veracht. Hij komt op een ezel in vol ornaat als koning. Maar dan toch ook wel weer als een bijzondere koning, want arm. Betekent dat dat hij zelf weinig in huis heeft? Gemeente, ik denk dat het juist een woord is wat de mensen van toen hoop mocht geven. Het is een koning die komt op hun niveau. Hij is arm, een van ons. Konden ze tegen elkaar zeggen, komt er een koning op ons niveau die snapt hoe armlastig we zijn, hoe ellendig we eraan toe zijn? Zal hij onze omstandigheden echt kennen, leren kennen, zodat we ook tot hem kunnen naderen? Uw koning komt, arm, en rijdend op een ezel, juist met het oog op de armen en ellendigen. In die tijd en door alle eeuwen heen. Dat is immers het bijzondere van deze koning, dat hij oog heeft voor de armen en ellendigen. Hij zal helper zijn voor hen die geen helper meer hebben. Een koning. Waarvan je ook moet zeggen, ja, als het gaat over hoe groot is zijn schoonheid, dat je er ook wel oog voor moet krijgen. Nogmaals, als het kerstfeit nu is, ik noem maar iets geks. Als dat zou zijn, wij herdenken dat Jezus Christus in vol ornaat, te midden van 10.000 × 10.000 engelen te paard, in een gouden koets, naar deze wereld gekomen is. Eerlijk zouden we dat niet veel indrukwekkender vinden dan het geruisloze bijna. Ja, nee, ik weet het. De engelen hebben gezongen. Maar daarna blijft het stil. Ja, herders gaan zingen. En er zingen er nog een paar. Maar dan blijft het heel lang stil. De wereld was helemaal niet ondersteboven en de kerk van toen ook niet van de komst van deze koning, omdat ze hem over het hoofd zagen, ook wel op de manier waarop hij gekomen is, arm en rijdend op een ezel. Koning in de kribbe. Maar ook een koning waarvan ik zei, je ogen moeten er ook wel voor opengaan. Hoe groot is zijn schoonheid? Toen we hem aanzagen, want over hem gaat het, had hij geen gedaante of heerlijkheid dat wij hem zouden begeerd hebben. Ah, wilt u onze koning zijn? Dat beantwoordt niet aan onze verwachtingen, maar hij beantwoordt wel aan Gods verwachtingen. En als juist daar je ogen voor opengaan. En laat ik dan een paar dingen concreet noemen, zoals hij toen tot zijn volk gekomen is. Hoe groot is zijn schoonheid? Omdat hij zo gekomen is, arm en rijdend op een ezel, vol overgave aan zijn vader, en gekomen juist voor hen die niets meer in huis hebben. Zal ik het zo een keer zeggen? Platzak. Failliet. Helemaal aangewezen op gratie, genade van de koning. Zeg ik dan genoeg? Schoonheid. Maar laat ik een paar dingen noemen. Ook als het gaat om die komst van de koning. De koning in de kribbe. Ja, wat ga ik noemen, gemeente? Dat is lastig om te kiezen. U zegt, ja, u hoeft niet te kiezen. Nou, weet wat u zegt. Maar als je dat kind, de koning in de kribbe, in de ogen kijkt. De spiegel van de ziel. Wat zie je dan? Eeuwige ontferming. Vaderlijk erbarmen. Die ogen zeggen het, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde, daarom heb ik u getrokken naar de kribbe van Bethlehem. Om maar iets te noemen. Als het gaat over de schoonheid van de koning, juist als hij komt op ons niveau. Ik bedoel, je hoeft geen toegangsbewijs te vragen voor. Ja, ik zeg nou maar gewoon even de stal. Daar zijn natuurlijk ook allerlei discussies over. Maar hij lag in ieder geval in een voerbak. Nou, daar hoef je geen toegangskaartjes voor te hebben. Is dat eigenlijk ook al niet zijn schoonheid vrij toegankelijk? Komt daar eens aan in deze wereld. Waar kun je zo naar binnen lopen? Maar zijn schoonheid. En eigenlijk zou ik u willen verleiden. Om dat plaatje. U hebt vast wel een plaatje. Dat is maar een plaatje, dat weet ik wel. Waarvan de koning in de kribbe is op u in te laten werken. En ik noemde zijn ogen. Maar als je bedenkt. Alles erop en eraan. Zijn oren. Ze hebben ieder roep gehoord die tot hem geroepen werd. Het zijn dezelfde oren waar, om er één voorbeeld te noemen, Bartimeus gebruik van maakte. Jezus, zoon van David, koning, ontferm u over mij. En de schoonheid van de koning is dat hij hoort het geroep van de ellendigen en Jezus stilstaande beval hen tot hem te komen. En gemeente, zo gaat er een oceaan open van schoonheid als het gaat over wie deze koning in de kribbe is. Als u zo eens bedenkt wat alles erop en eraan zit. De handjes. En Je moet altijd even een drempel over om er zo over te spreken, gemeente. En toch denk ik dat ik het juist moet zeggen, want hij is werkelijk zo als kind ter wereld gekomen, dat die handjes nog ingewikkeld in doeken. Maar de doeken gaan eraf. En dan zijn die handen gebruikt om de wil van zijn vader te doen. Handen. Ja, en dan ben je ook vanzelf bij niet alleen de koning in de kribbe, maar uw koning zal komen. Nou, daar gaat hij dwars door Israël heen, dag in dag uit. Gelukkig is het niet één kerstdag, ook geen tweede kerstdag. Alle dagen zijn kerstdagen. Koningsdagen. Van dit kind in de kribbe. Zo gaat hij zijn koninklijke weg onder Israël. Genezend, vergevend, verlossend. Tot aan het kruis. En diezelfde ogen, die sluiten zich. Maar niet voorgoed. Want ze zijn open als nooit tevoren. Zijn voeten, die zo gewandeld hebben onder Israël, uw koning komt tot u. Hosanna, gezegend is hij die komt in de naam des Heren. De voeten hangen machteloos aan het kruis. Kom, laten wij aanbidden deze koning, die zo gekomen is, rechtvaardig, maar heiland. Het is volbracht. Hoe groot is zijn schoonheid, als je let op de doorboorde handen, als je let op de voeten, die hij liet door de pin door zijn voeten liet slaan. Waar hij gebonden werd om ons te ontbinden en zoveel facetten meer. Het gaat er mij maar om dat als deze uitroep klinkt onder het volk. Hoe groot is zijn schoonheid? Wat is de koning mooi? Wat is de koning groot? Dat deze dingen ook door ons meegenomen worden. En ja, wij moeten vandaag niet doen alsof er nog een kind in de kribbe ligt. Ik zeg het helemaal, gelukkig niet. Het kind van Bethlehem, de koning van het kruis, is de koning in heerlijkheid. En juist alle aanbidders die zongen ik kniel aan uw kribben neer. Juist allen die zo hun toevlucht genomen hebben tot de kruiskoning. Er zijn er al heel veel voor gegaan. Die nu en straks voor altijd hun kroon zullen neerwerpen aan de voeten van de koning. U hebt ons goden gekocht met uw bloed en u bent waard om te ontvangen alle lof, aanbidding tot in eeuwigheid. En dan weer die koppeling, gemeente. De schoonheid van de koning. Ja, en die hangt samen met de schoonheid van allen die rondom hem zijn. Even terug weer het beeld van vers 16... Want als edelstenen in een diadeem zullen zij schitteren in zijn land. En laat ik het nu even zeggen, voor het geval dat u een keer een andere vertaling bij de hand hebt. Er zijn ook wel vertalingen die daarom, maar ik denk niet dat dat juist is, die dan zoiets gaan vertellen van hoe groot is hun geluk en hoe groot is hun schoonheid als ze verlost zullen zijn. Dat is wel waar. Maar ik zou eenvoudigweg kunnen zeggen, ja, staat er niet. En dan kunnen wij wel denken, ja, ik vind het logischer als dat eigenlijk gewoon hen moet zijn. Maar dit is veel mooier. Zijn geluk is hun geluk. Zijn schoonheid, dat is ook hun schoonheid. Zie, uw koning komt tot u. En wat doet hij? Verlossen. Ja, maar wat doet hij? Hij pakt de een na de ander. Als een juweel. Zo worden ze ingebracht in de koninklijke diadeem, een edelsteen. In de diadeem die hij op zijn hoofd draagt. U kent die uitdrukking wel. Die hoorde je vroeger, ik gebruik even aanhalingstekens, want hij is niet van vroeger, maar goed, vroeger hoorde je hem vaker. Dat in de veelheid van de onderdanen de heerlijkheid van de koning is. En dan werd er gebeden of dat er nog vele parelen gehecht mochten worden aan de middelaarskroon van Jezus. Ja, ik vind het prachtig. En ik denk dat je er grond voor hebt. En dat de koning ervoor zorgt. Nee, dan hoef je jezelf geen parel te vinden. In zijn oog. Kostbaar. Omdat hij kwam als koning. Zijn leven gaf voor hen. Hun bloed, hun tranen en hun lijden zijn dierbaar, kostbaar in zijn oog. Als edelstenen in een diadeem zullen ze schitteren in zijn lont. De schoonheid van de koning, zijn diadeem, waar ze allemaal een plek in krijgen. Ja, en dan moet je natuurlijk niet gaan redeneren en zeggen, ja, hoe kan dat nou? Zo'n diadeem moet wel heel groot zijn. Gemeente, daar hoeven we geen probleem van te maken. Er is ruimte genoeg in de diadeem van de koning. En nog iedere keer weer worden er edelstenen toegevoegd. En dat is waar hij op uit is. Hij zoekt de parel van grote waarde. Een zondaar. En niks meer. Mannen, vrouwen, kinderen, jongeren, hoe dan ook, die schoonheid in hem ontdekken. Maar hij heeft schoonheid in hen gezien. Dat gaat ons denken te boven. Maar het is Gods gedachte geweest. Het zijn de gegevenen van de Vader. Het zijn ze allemaal voor wie hij zijn leven gaf. De koning komt. En ook vandaag. Edelstenen in de diadeem. Grote koning. Schone koning. Schittering. Eer. Dat is wat u toekomt. En het wonder is. Dat hebt u ondertussen zelf bedacht, hè? Hoe komt God aan zijn eer? En hoe krijg ik een genade God? Dat past perfect bij elkaar. Want juist zo komt de koning aan zijn eer. Als wij met die vraag komen tot de kribbe, kruis en de troon. Zo moet de koning eeuwig leven. En als onze mond meedoet en ons hart meezingt over het geluk van deze koning, Welgelukzalig is het volk van wie deze koning koning is. Amen. Zullen we samen de Heere danken en bidden. Heere, zo werkt u. En zo zult u de eer ontvangen die u waard bent om te ontvangen. En zo gaat u voort zolang het zonlicht schijnt. En wat is er een schat aan zegeningen. Grote koning, die zo tot ons komt in 's Heere naam. Wij zegenen u uit 's Heere woning en wij prijzen u al te saam. Heere, laat zo uw woord ons vergezellen. Onderweg naar die dag, ook al zien we nu nog vaak niet dat het de schoonheid van u ook uitmaakt en van uw koninkrijk, dat allen die u verlost als edelstenen zijn in een diadeem. Toch is het wat u ziet. En zo komt de dag waarop u als de heerlijke koning het geluk niet op kunt, dat u ze allemaal om u heen hebt en zo uw kroon zal schitteren in ongekende pracht. Alle edelstenen krijgen een plek, heel uw volk zal delen in die blijdschap. Heere, geef dat we zo knielen aan uw kribben en buigen voor u, heerlijke koning, genadige ontfermer. Zegent u ons ook verder, Heere, deze dag, de avond is gevallen. U weet hoe wij de avond ingaan, ook heen leven naar morgen, als ook hier nog samen met de kinderen het kerstfeest gevierd mag worden. Nog weer op een andere manier bij dit heilsfeest stilgestaan wordt. Geef een mooie gezegende bijeenkomst. Zegen onze broeder, als hij ook daaraan leiding mag geven. Wees met hem en zijn gezin ook verder dit jaar. Geef hem kracht, wijsheid en de leiding van uw geest. Ook als we mogen weten dat u ons geroepen hebt in uw dienst, laat het dan een vreugde zijn. Een liefdedienst waar nooit iemand spijt van krijgt, die zo in koninklijke dienst dienstwerk mag verrichten. Heren, aanvaardt u onze dank. Neemt u weg wat niet was naar uw wil. En geef ons heerlijke gedachten over u. We bidden u dat in Jezus' naam en uit genade alleen. Amen. We zingen het laatste uit de Koningspsalm, het 11e van 72. Ga heen in vrede en draag met u de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen. Zegen.